Dank jullie wel voor die geweldige aanbidding die jullie hebben geleid hier. Ik vond het erg mooi. En weet je wat ik nou zo geweldig vind aan de gemeente, aan deze gemeente? Weet je, jullie zijn een hele kleine gemeente als je het zo ziet. Maar je voelt gewoon in alles, jullie kijken zo verwachtingsvol uit naar de komst van de Heer. En dat is echt iets wat jullie kenmerkt, vind ik. En daarom vind ik het ook altijd heerlijk om hier te mogen staan. En dan denk je, ja, misschien denk je van, ja, dat is heel vanzelfsprekend. Het is toch wat de Bijbel aangeeft. Ja, zeker, ben ik helemaal met jullie eens. Maar ik ontmoet zoveel christenen en ook, ik spreek in andere gemeentes. En dan is het opvallend, zo niet schokkend, hoeveel christenen daar helemaal niet mee bezig zijn. Sterker nog, die zeggen van, ja, alle aandacht en verwachting gaat uit naar wat de dag mij vandaag gaat brengen. En leven dus per dag, wat op zich ook goed is, maar de Heer zegt ons wel, ik kom terug en kijk daar naar uit. En die ontegenzeggelijke waarheid is vervangen tot het hebben van een mening over iets. Hè? Wat ik vind, dat is waar. En wat jij vindt, nou, dat is ook waar. En zo is de waarheid die de Bijbel ons aanreikt, gereduceerd totdat wat we er eigenlijk persoonlijk van vinden. Tot onze mening. En geloof je het niet? Nou, dan is het toch niet waar. Zo zit de wereld momenteel in elkaar. En als je dan als christen dan toch uitkomt voor je geloof en zegt dat, nou, de Bijbel is de enige bron van de waarheid. Nou, dan ben je extreem, fundamentalistisch, ben je radicaal en dan ben je niet meer van deze tijd. En ben je bovendien intolerant. En om die reden alleen al is het dan heel moeilijk om staande te blijven voor die waarheid. Wordt het steeds lastiger om daarvoor uit te blijven komen. En dat is dus voor heel veel christenen, merk ik, een reden om mee te bewegen met de meningen die wereld hen aanreikt. En wat is het makkelijk om je mening te verkondigen over iets vandaag de dag. Weet je, hoe makkelijk gaat dat niet? Ja, als je iets wil verkondigen wat anderen willen horen. Ja, of dat je zegt van, nou, ik vind dit. Nou, je post het op internet, op Facebook, Instagram, noem alles maar op. En voor je het weet, vinden een hele hoop mensen dat. Oh, als een hele hoop mensen dat vinden, dan is het blijkbaar zo. En zelfs regeringen hebben daar last van. Mensen die een land leiden, hebben daar last van. De mening van een volk kan een regering gewoon simpelweg omverwerpen. En de Bijbel die roept ons op om waakzaam en nuchter te blijven onder deze omstandigheden. En boven alles hem te verwachten. Want Jezus gaat terugkomen. En elke dag die voorbij gaat, denk ik dan, en vandaag is weer een nieuwe dag. Oh, dat is weer een dag dichter bij de terugkomst van de Heer. Weer een dag dichter bij het moment dat Hij ons komt halen en dat we Hem in de lucht tegemoet gaan. En ik wil jullie vanochtend weer eens meenemen door de geschiedenis en toekomst van de mensheid en dat aan de hand van die geweldige profetieën die staan opgetekend in de hoofdstukken 2 en ook voor een deel gaan we ook in hoofdstuk 7 kijken van het boek Daniël. En volgens mijn eigen administratie heb ik hier precies op een week na 7 jaar geleden ook over gesproken. Op 12 mei 2013. Maar ik heb het zo op mijn hart om het weer in herinnering te brengen bij jullie. En als bemoediging. Weet je, want in die 6 jaar is er zoveel veranderd. Want ik las daar doorheen en ik denk, oh ja, dat was toen. Oh ja, dat zeiden we toen. Maar de wereld is inmiddels zo veranderd. En de wereld staat in brand. De wereld is in verwarring. Als we vanochtend weer horen, hè, dat we met elkaar baden vooraf. Hè, dat er weer 300 raketten op Israël zijn afgevuurd. Het is verschrikkelijk wat er momenteel aan de gang is. En dan is het zo belangrijk als bemoediging om hier even met jullie doorheen te gaan. Om gewoon niet op te geven. Jezus komt terug. Jezus komt terug. Weet je, en vandaag vieren we Bevrijdingsdag. Maar de dag dat Jezus, dat Koning Jezus Christus terugkeert, dan zal het pas echt Bevrijdingsdag zijn. Dat is de echte bevrijding waar we naar uit kunnen kijken. En het gedeelte wat we dus vandaag gaan bekijken gaat daarover. Hebben gekeken vanuit het oogpunt enerzijds van de mens, maar ook vanuit Gods perspectief. En de hoofdstukken uit Daniël worden door sommigen ook wel het alfabet van profetie genoemd. En toont ons de de toekomst van de macht en de heerschappij van de mens op aarde. Vanaf het Babylonische tijdperk tot het moment dat Jezus zelf zijn koninkrijk op aarde zal gaan vestigen. En even een stukje achtergrond, de schrijver Daniel van dit boek, die leeft als gevangen genomen Joodse balling aan het hof van koning Babel. En daar is die koning Nebukadnezar, is daar een vredekoning en leeft daar en heerst daar. En Nebukadnezar heeft een angstaanjagende droom gehad. En die kan hij zich niet meer herinneren en hij zegt tegen zijn geleerden om hem heen, aan de waarzeggers om hem heen, zeg me wat ik gedroomd heb en leg het uit. Dat is natuurlijk heel raar, als ik wat gedroomd heb en ik zeg, Julia, zeg tegen mij wat ik vannacht gedroomd heb, dan zegt hij, ja, dat kan helemaal niet. En toch zegt die koning, ja, dat wil ik dat je dat tegen mij zegt. En op straffen van de dood, hè, als je het niet weet, dan ga je maar dood. En dan, ook Daniel zou gedood kunnen worden. Maar goed, die staat op en dan, ik zat niet helemaal uitgebreid te stellen. Het komt erop neer dat, wat natuurlijk voor mensen onmogelijk is, dus ook voor Daniel, maakt God door Daniel heen duidelijk. En dan is het eerste vers wat we lezen, de eerste drie versen uit Daniel 2. U, o koning, zegt Daniel, keek toe en zie een groot beeld. Dus hij legt het uit. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Dus Daniel helpt de koning hier te herinneren over een kolossaal beeld van een mens. En God gebruikt dit moment om zowel koning Nebukadnezar als Daniel, maar ook ons, om uitleg te geven over de periode die er toen was, hè, en die er nog komen gaat. Oftewel, dat de mens in controle was over deze wereld. En hij gebruikt daarvoor een beeld van een mens. En het gaat over de geschiedenis van de menselijke beschaving. En je moet weten dat dat dit beeld, eigenlijk moet ik zeggen dat op het moment dat dit gebeurde, dat die droom kwam, was het moment dat God letterlijk aan de kant was geduwd door zijn volk Israël. Israël zei, we willen helemaal niet dat u over ons heerst, laat maar een koning over ons regeren. En God zegt, oké, dan stap ik opzij, ik doe een stap opzij. En hij heeft vervolgens de hele wereldheerschappij in handen van de mens gegeven. En het centrum van de macht verplaatst zich op dat moment van Jeruzalem naar Babel. Naar Babylon, de hoofdstad van de heidense wereldmacht op dat moment. En Daniel beschrijft hier het beeld als een verschrikkelijk gigantisch en ontzagwekkend beeld. En het boezemde Nebukadnezar diep gewortelde angst in. Hij was ontzettend bang. En nou ja, natuurlijk, als je op internet zijn prachtige plaatjes. Deze vond ik eigenlijk het allermooiste die ik tegenkwam. En je ziet, het bestaat uit vier gedeelten. Het hoofd van goud. Kun je het een beetje zien? Ja? De borst en armen van zilver. Een bronzen buik en dijen. En de benen van ijzer. En uiteindelijk gaat dat over dat ijzer. Dat vermengt zich uiteindelijk met leem. En als Nebukadnezar deze droom heeft, krijgt hij, zonder het in eerste instantie zelf te begrijpen, een blik op het overdragen van de wereldmacht van het volk van God naar de heidense wereld. Naar de heidense heersers en de periode dat ze aan de macht zijn. En het is een periode waarin wij vandaag de dag nog steeds leven. Wij maken nog steeds deel uit, zoals we hier vandaag samen zitten, zoals we naar de wereld om ons heen kijken, vandaag nog steeds deel uit van dit beeld. En het beeld is uiteindelijk niets anders dan de ontzagwekkende en verbijsterende prestaties van de mens. He, vanuit het perspectief van de mens. Dit is vanuit zoals wij naar onszelf kijken. Dit is wie wij zijn. Machtig, groot en sterk en ontzagwekkend. He, zoals we naar onze eigen verrichtingen kijken. Kijk eens wat we zijn. Kijk eens wat we allemaal hebben gepresteerd. In Daniel 7 daarentegen wordt de heerschappij van de mens vanuit het perspectief vanuit God beschouwd. En dat is heel anders. God ziet ons als beesten. En onze daden zijn als beestachtig omschreven daar. Laten we dat met elkaar lezen, zodat jullie dat begrijpen en zien wat daar uitgelegd wordt. Daniël 7, 2 en we lezen tot en met de verse 8. Daniël nam het woord en zei: 'S'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op.'" En de zee is altijd een beeld van het totaal van de volken. "En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven en het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: 'Sta op en eet veel vlees.' Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine horen rees daaruit tussenop. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak." Zowel de droom van Nebukadnezar als de visioenen van Daniël, die we net hebben gelezen hier over de beesten, zijn beelden van de wereldgeschiedenis. De geschiedenis van de wereldrijken die over de bestaande wereld heersen. En overigens zijn er veel meer rijken geweest, maar waar de Bijbel het over heeft, zijn het de wereldrijken die in directe relatie staan tot Israël. Dus dat is ook goed om te beseffen. En in het tweede hoofdstuk legt Daniël dus uit wat Nebukadnezar gezien heeft. Want we gaan weer terug naar hoofdstuk 2. En daar legt Daniël uit. Hij zegt in: "Dit is de droom. Nu, we zullen de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen." Let op dus dat Daniël niet zegt van: "Dit is één van de dingen die we kunnen uitleggen. Hè? Dit is één van de uitleggen die we eraan kunnen geven." Nee, maar het is de uitleg. Het is de enige uitleg. Hij zegt het ook in vers 45. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Dus het is niet een van de mogelijke verklaringen, maar het is de enige echte verklaring. En Daniël legt dus uit aan de koning dat het ene koninkrijk dus overgaat naar een ander koninkrijk. Hoe de macht van het ene wereldrijk naar een ander wereldrijk overgaat. En hij legt dus uit dus dat het wordt opgevolgd van het een naar het ander en dat het ene wereldrijk gebouwd wordt op de ruïnes van het andere koninkrijk. Vers 37 en 38. En het begint dus bij het hoofd van goud. "En u, o koning," zegt Daniël dus tegen Nebukadnezar, "bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles." En hier volgt dus de eerste uitleg: "U bent dat gouden hoofd." Nou, dan is het dus heel makkelijk om te weten dat de Bijbel al aangeeft dat het gouden hoofd dus het rijk van Babylon is geweest. Het is het Babylonische Rijk. En we weten uit, niet zozeer uit de Bijbel, maar uit onze eigen geschiedsboeken, dat dat rijk duurde van 605 tot 539 voor Christus. En het interessante was dat in die periode was ook de machtigste god die aanbeden werd daar, dat was de god Marduk en dat was de god van goud. En volgens de geschiedschrijver Herodotus was dat een aanblik van die god was zo immens, was echt duizelingwekkend. Het gouden beeld was gezeten op een gouden troon voor een gouden tafel en een gouden altaar. En je ziet dus dat in Daniël 7 is dat het overeenkomstig met de visioen van die gevleugelde leeuw. Dus dat is het eerste rijk wat er plaatsvindt. En in die periode heeft Daniël dus ook zijn visioen gehad en Nebukadnezar zijn droom. En staat er in vers 39, na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan u. En dat is het rijk van de Mede en de Perzen, van 539 tot 331. Dat heeft een behoorlijke tijd bestaan, hè? Ruim 2 eeuwen. En hoe weten we dat? Dat gaan we niet helemaal uitspitten, maar als je thuis wil zoeken en aan het einde van hoofdstuk 5 van Daniël, in vers 28 staat, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Perzen gegeven. Dat zegt Daniël dan nog tegen Nebukadnezar. En de armen geven dat ook weer. Het zijn 2 armen, de Mede en de Perzen. Dus je ziet al dat er al verdeeldheid is. Dus Babylon is gevallen en de macht is overgenomen door de Mede en de Perzen. En in Daniël 7 omschrijft Daniël dat dus als een beer met 3 ribben in zijn bek. Dus dat staat daar weer aan gelijk. En die ribben staan dus op de overwinning op Babylon, Egypte en het Lydische Rijk. En dat was nog niet genoeg, want de beren hadden in de Bijbel, worden omschreven als beesten met een onstilbare honger. Dus het was ook een rijk wat de ene overwinning naar de andere overwinning naar zich toe trok. En daarna, in vers 39, het tweede gedeelte, nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En dan zien we dat hier, dat zijn de buik en de dijen, en het is het Griekse Rijk, dat van 331 tot 63 voor Christus regeerde. En als je dat wil weten, in de Bijbel in hoofdstuk 8, vers 21 wordt dat toegelicht. En we weten uit de geschiedenis dat dat rijk het rijk van Alexander de Grote was. Daar hebben we allemaal wel van gehoord, hoop ik. En frappant was dat de Griekse soldaten, die droegen bronzen schilden en bronzen helmen. En in Daniël 7 staat dat beschreven als, wat hier heel mooi is uitgebeeld, als een luipaard met 4 koppen en met 4 vleugels. En dat symboliseert ook, hè? Een luipaard is ook heel snel, hè? Je ziet hem niet eens komen. Een dier wat overvallen wordt door een luipaard heeft het eigenlijk nooit zien aankomen. Is bliksemsnel en kon krachtig toeslaan. En het ging allemaal zo snel dat Alexander dus op een gegeven moment wenend in zijn tent zat, huilend omdat er niks meer te veroveren was. Zo snel had hij dat gedaan. En als hij dan overlijdt, dan wordt het rijk verdeeld onder zijn 4 generaals, wat die 4 koppen voorstelt. En dit vierde koninkrijk in vers 40, en het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en het vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. En dan zien we hier, dat is het Romeinse Rijk. Van 63 tot, zoals we zelf aangeven in onze geschiedenis, 476 na Christus. En de Romeinen, die regeerden met ijzeren hand, ijzeren regels, ijzeren vuist. En het koninkrijk, dat rijk ontstond vlak voor de komst van Jezus. En het is onder de regels van dit rijk dat onze Heere Jezus gekruisigd werd. Zo hard was dat. En nog even dat stukje over, even terug naar dat beest. Daniël 7 zegt het dus zo. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte hij met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Er is in het hele dierenrijk dus geen beest waarmee het vergeleken kan worden. Daarvoor was er nog een leeuw, een beer en een luipaard, maar nu komt er een beest waarmee, dat kennen we niet. Het is zo schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. En het is dus ook tevens een beeld van onderdrukking, martelingen en gruwelijkheden. En dan komt er dus niet zomaar een vierde rijk, maar het Romeinse Rijk zal eindigen in 10 koninkrijken. En in Daniël 7 wordt het allemaal uitgelegd. In Daniël 2 staat het zo. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, zo zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. En dat zie je dan hier. Dat zijn dus de 10 koninkrijken. En uit dat midden, dat is eigenlijk van nu tot, van 476 tot nu, zie je dat ergens ontstaan met de periode ook van de middeleeuwen, dus die hele periode. En ik wil me absoluut niet wagen aan enige voorspellingen waar we nu staan, maar de Bijbel leert dus dat in de laatste dagen dat er een rijk zal heersen over de aarde en dat deze wereldregering een verdeeld rijk is. En dat het zal staan onder de heerschappij van de koninkrijken. Van koninkrijken. Zoals er 10 tenen zijn, zo zullen er 10 heersers zijn. En die zullen dus samen 1 wereldmacht vormen. En zoals we lazen in Daniël 7, zal 1 uit de midden van 3 van die koninkrijken, zal er 1 horen, klein horentje ontstaan. En die zal de andere 3 verslaan. En die zal uiteindelijk een mond hebben vol met godlastelijke grootspraak. En die zal uiteindelijk als dictator gaan regeren over deze wereld. En dat is een hele duidelijke heenwijzing naar de antichrist. Die zich zal presenteren als de verlosser van deze wereld. Maar die uiteindelijk niet de verlosser blijkt te zijn. Maar de grote vernietiger van deze wereld te zijn. En het rijk zal dus deels hard zijn. Heel hard. En deels heel broos, omdat, bedenk zelf maar, als je ijzer en leem en modder met elkaar gaat mengen, dat wordt niks, dat hecht niet, dat wil niet. Maar toch zien we dat hier wel als één beeld ontstaat. En velen zien dan ook het beeld van het herstelde Romeinse Rijk als de nieuwe wereldmacht. En het interessante is dat na het Romeinse Rijk is er geen wereldmacht meer geweest die over de hele aarde heeft geregeerd. Dus dit betreft heel duidelijk onze toekomst. Er zijn een hele hoop pogingen geweest in onze geschiedenis om de macht weer te grijpen. Maar je moet ook weten dat in die periode Israël verdeeld is geweest over de hele aarde. En al deze rijken staan in directe relatie tot Israël. Dus er zijn natuurlijk rijken geweest. Hitler is er geweest, Stalin is er geweest. Je hebt van allerlei, Karel de Grote heeft zijn. Maar het staat allemaal in relatie tot Israël. En we zien nu Israël als land weer terugkomen. En je ziet daarom ook dat de profetieën zich weer gaan. Die gaan zich langzaam weer vervullen. En het Romeinse Rijk is niet zoals alle voorgaande rijken. Overwonnen door een ander rijk. Er is na het Romeinse Rijk niet een ander rijk wat voortgegaan is op dat Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, en dat is interessant, is van binnenuit uit elkaar gevallen door corruptie en bederf. Allemaal van binnenuit. Kijk, we kunnen wel vaststellen wat mij betreft dat als we als mensheid inmiddels zijn aanbeland via de benen van het beeld in de voeten en de tenen. We zitten daar. Onze hele maatschappij is in eerste instantie nog steeds doorspekt van Romeins denken. Vele van de koninklijke families kunnen hun voorouders helemaal terugbrengen. Terug traceren naar Rome. En we hebben ook nog steeds, om maar wat te noemen, ons totale rechtssysteem, zoals we dat kennen, is gebaseerd op het Romeinse recht. De eerste lessen die je krijgt als je rechten gaat studeren, is Romeins recht. En veel van de huidige religie komt uit Rome voort. De Rooms-Katholieken, om het maar even te zeggen. Dat heeft zijn oorsprong in Rome. En bedenk nog eens hoe bijzonder en uitzonderlijk deze droom was. Op het moment dat Nebukadnezar die droom had, was Perzië, van de Mede en de Pers, was nog maar een simpele vazalstaatje van Babylonië. En de Grieken waren niks anders dan een groepje oorlogvoerende stammen. En Rome was nog maar een dorpje aan de oever van de Tiber in Italië. Het was maar een heel klein dorpje. Stelde nog niks voor. Maar wat kunnen we ervan leren van vandaag? Want dat is het natuurlijk. Het is leuk zo'n stukje geschiedenis en fijn om te weten waar we staan. Maar wat is dan de bemoediging voor vandaag? De belangrijkste bemoediging is 1, God is in controle. God weet wat hij aan het doen is. Ondanks dat we de wereld om ons heen misschien uit elkaar zien vallen, je denkt, waar gaat dit heen? God heeft het al lang voorzien. God is in controle. En de wereldmachten, aan zich, hebben een hele zwakke basis. Alle wereldrijken, herinner nog even dat beeld, staan allemaal op de voeten van ijzer en leem. Ze zijn allemaal gebaseerd op macht. En vandaag de dag door spekt van humanisme. Dat is dat leem. Dat humanisme, dat wereldse denken, de stem van het volk. Dat gaat er dwars door alles heen. Het is topzwaar, want goud is het zwaarste wat er is. En ijzer met leem is heel fragiel. En het leert ons ook dus dat de wereldmachten een hele fragiele basis hebben. En God wil ons laten inzien dat de heerschappij, dat als wij zelf de heerschappij over de wereld willen, dat we worden als beesten. Vanuit Gods perspectief is dat zo. Zonder zijn heilige leiding zijn wij als mensen geobsedeerd door macht en rijkdom. En om dat te worden, worden we als beesten. Kijk maar naar de wereld om je heen. Als mensen aan de macht willen komen, ze doen de meest verschrikkelijke dingen. Kijk maar naar Oeganda in de tijd, met Idi Amin. Die man heeft zulke vreselijke dingen gedaan. Als je kijkt naar Pol Pot, in de tijd, de meest verschrikkelijke martelingen. Als je kijkt naar Hitler, als wij als mens aan de macht willen komen, dan doen we verschrikkelijke dingen. Sla de krant maar open vandaag. Het leert ons dan derde dat de wereldmacht steeds verder in verval raakt. En in zichzelf enorm verdeeld raakt dus. 10 koningen nog, allemaal verdeeld. En de toepassing van deze droom op onze situatie is eigenlijk beangstigend. Want we hebben te maken met het ultieme verval, als je erover nadenkt. Want goud zit aan de top en modder aan de bodem. Het is een neerswaartse spiraal waarin de wereldrijken terecht zijn gekomen. Vers 39 zei, na u zal een wereldrijk of een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan u. En dat gaat maar zo door. En weet je waar wij zitten? Wij zitten in de modder. Wij zitten letterlijk in de modder van vandaag. En dit in tegenstelling tot hen die in de evolutie geloven. Want die zeggen, die hebben het beeld, die hebben het ondersteboven gekeerd. Die denken dat we uit een oersoep komen, uit een modder komen en dat alles beter wordt. En dat we, waar we nu staan, dat we zover gekomen zijn uit eigen kracht en uit eigen keuzes en toevalligheden. Maar de Bijbel leert dat dat kletspraat is. Het wordt erger, erger, slechter en slechter. En in Daniël 7 gaat het van de koning der dieren, de nobele leeuw, naar een onbeschrijfelijk beestachtig monster. En goud heeft meer waarde dan zilver, zilver dan brons, brons dan ijzer en ijzer dan leem. En ook is het te zien in de verdeling van de macht. Nebukadnezar was een autocratisch alleenheerser. Die stond alleen aan de macht. Nou, de Mede en Perzen was een oligarchie, zoals dat mooi heet. Dat is een regering van weinigen. En de Griekse regering bestond uit aristocraten. Dat waren ieder die een soldaat, een groot strijder, die werd verheven tot de adel. Op het moment dat hij geweldige dingen had gedaan. En dat alles bij elkaar vormde weer een lagere wereldmacht. En Rome was niets anders dan een imperialistisch-militaristische vorm van regeren. Net als Nazi-Duitsland. En waarbij we dus ook nu nog steeds vandaag de dag dingen als een senaat, een tweede kamer en iedereen moet daar wat van vinden. En dit alles eindigt dus in de voeten van ijzer en leem. En dat lijkt heel erg sterk op de regeringsvorm waar wij vandaag de dag in zitten met elkaar. Europa die strakke regels stelt en we volgen dat gewoon naadloos en we worden daarin meegenomen. En de ijzeren wil van de regering vermengt met het zwak door de leemachtige stem van de mening van een volk. In de vorm van democratie. Met de mogelijkheden van social media vandaag de dag wordt dat probleem alleen nog erger. Harder en zwakker tegelijk. De regering wil dan nog harder een bepaalde lijn inzetten. We gaan het op die manier doen en dan ontstaat, je hoeft tegenwoordig op social media maar wat te posten, mensen pikken het op en voor je het weet heeft de regering weer geen poot om op te staan. Dus de mens vindt, en dat is frappant, dus de mens vindt dus democratie de hoogste vorm van regeren, terwijl God dat de meest beestachtige manier vindt. Het is wel een eye-opener, of niet? Dat wij denken van, als we met z'n allen er maar wat van vinden. En naarmate we verder komen in de tijd, zal de kracht van de macht alleen maar toenemen. De metalen worden dus steeds harder en daarmee dus ook de hardheid van het heersen. Terwijl het stemrecht en de mening van het volk dit systeem alleen maar brozer maakt. En dit herstelde Romeinse Rijk zal echter niet het laatste rijk zijn op deze aarde. En dat is goed nieuws, of niet? Dat is mooi nieuws. Want er komt een rijk waar geen mensenhand aan te pas zal komen. En dan zal de wereld pas echte bevrijding, hoe toepasselijk op vandaag, gaan vieren. En dat lezen we in Daniël 2, vers 44 en 45. Want in de dagen van die koningen, zal God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig uit stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg hiervan betrouwbaar. En dat wat de mens dus niet lukt door autocratie, oligarchie, imperialisme of democratie, gaat Jezus rechtzetten. En dat is geweldig. Hij zal zijn koninkrijk op aarde vestigen. En dan wordt het een theocratie. Dan is theo is het woord God en kratie is regeren, dus dan regeert God zelf. Een koninkrijk geregeerd door God zelf. En dat zal voor eeuwigheid op aarde blijven. En Jezus komt dus terug. Dus als je kijkt naar de wereld om ons heen, dan mag je daar naar uitkijken. Dan mag je hem verwachten. En 1 Thessalonicense 1 vers 10 zegt, en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Dat is de enige opdracht die we hebben. Wij verwachten geen antichrist. Wij verwachten geen tekenen zoals de joden dat doen. Het enige wat wij moeten doen is zijn zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Wij zullen niet onder de toren van God vallen. En in Titus 2 vers 13, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat is het enige waar wij ons naar mogen uitstrekken. Terwijl we leven te midden van de meest beestachtige vorm van regeren. Ik heb dit al eens eerder gezegd, maar het is zo'n mooi stukje. Dr. Billy Graham heeft ooit in een gesprek met de naoorlogse bondskanselier van Duitsland een gesprek gehad. Dat was Konrad Adenauer. En die bondskanselier die vroeg ooit aan Billy Graham, gelooft u dat Jezus is opgestaan uit de dood? En Billy Graham die zei, ja zeker. En gelooft u dat hij nu in de hemel is? Ja, ook dat geloof ik, zei Billy Graham. En gelooft u dat Jezus terugkeert naar deze aarde en zal regeren? Zeker, dat geloof ik ook, zei de bondskanselier. Want als hij niet terugkeert, is er geen hoop voor deze wereld. En Jezus is onze hoop. En daar mogen we aan vasthouden. Oké? Amen.